Ondertussen is er van alles gebeurd in Groot-Brittannië, dat zal u niet ontgaan zijn. En om daar een beetje zicht op te krijgen, hebben we bij ons een UK-watcher en historicus Anton van Laar. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Ja, het is misschien handig als ik u het micro openzet. Goedemiddag.
Goedemiddag, Bert.
Prachtig. Het is gebeurd. Groot-Brittannië sluit zich aan in de immer aangroeiende schaar van staten die een cartoonfiguur aan het hoofd hebben staan.
Ja.
De onnavolgbare Boris Johnson. Die heeft de verkiezingen op eclatante wijze gewonnen.
Ja. Ja, even de grootste meerderheden, parlementaire meerderheden uit de recente geschiedenis, denk ik. Ja. Daar ben ik vrij zeker van, eigenlijk.
Ja.
De grootste sinds de Tweede Wereldoorlog, als ik het goed heb. En die heeft inderdaad gewonnen. Cartoonfiguur waar Trump een product is van reality TV, is Boris Johnson eerder, een product van typisch Brits genre, de panel show.
Ja.
Have I Got News For You, de flamboyante cynicus die eigenlijk overal mee kan lachen zo, en ja, waarvan de meeste mensen denken, heeft hij een echte mening?
Ja. De vraag die ik bijna zou stellen is, hebben ze dat nu gewonnen of hebben de anderen het verloren?
Ja, dat is natuurlijk een product, zoals steeds in de UK, heel belangrijk om bij te blijven zeggen, het is een product van het bizarre archaïsche kiesstelsel waarmee ze werken.
Het first past the post.
First past the post. En waar Boris Johnson zeer succesvol is in geweest. En is om zijn de rechterzijde, de Leave-voters, zullen we zeggen, want het is misschien niet zo simpel om ze allemaal onder rechts te klasseren, om die te verenigen achter zich. Terwijl zijn tegenstanders, Labour en Liberal Democrats in de eerste plaats, verdeeld zijn opgekomen en daardoor ook een zeer groot aantal zetels verloren hebben, die ze, als ze samen waren geweest, wel hadden kunnen winnen.
Ja, daar zit iets in, hè, met die Leave-voters. Dit is een heel bont allegaartje. Nochtans de Tories en de harde Brexiteers, zoals ze zich in het parlement presenteerden, de Goves, de Rees-Moggs van deze wereld, dat is wel ultra-rechts.
Dat klopt. Nu, wie de campagne een beetje gevolgd heeft, zal hebben gemerkt dat Rees-Mogg, zeg maar bijna clowneske verschijning uit de 18e eeuw, heeft een faux pas, fameuze faux pas gedaan, enkele weken geleden, waarbij rond Grenfell, dus het appartementsgebouw dat in vlammen is opgegaan.
In Kensington, ja.
Ja, in Kensington, waar hij beweerde van, als ze even goed waren opgeleid geweest als ik, de bewoners, dan waren er veel meer ontsnapt. En dan zouden ze niet geluisterd hebben naar de brandweer. Ja, sindsdien altijd hebben we die man niet meer gezien in de campagne.
Dat is hetgeen wat men doet, hè. Dat is niet naar de brandweer luisteren als het kot in brand staat. Dat is een zeer goed idee. Ja. Maar dat zit toch vreemd. Dus die Leave-stemmer, die is niet noodzakelijk rechts. Heeft hij dan op de Tory-partij gestemd?
Ja, voor een deel uiteraard wel. Hè. Er is de Leave-stem in het referendum in 2016 was sowieso ook al een vrij bond allegaartje, zoals u zegt. Daar waren grote meerderheden voor Leave in het noorden, waar het traditioneel Labour eigenlijk onverslaanbaar is, waar ook allerlei Labour-figuren gedropt worden die niks met die plek te maken hebben, om ze sowieso te garanderen dat ze een zetel krijgen. Excuseer. En daarnaast, de klassieke conservatieven hebben natuurlijk ook op Leave gestemd. Hè. Dus de mensen uit het zuiden en in de groene glooiende heuvel landschappen hebben ook op Leave gestemd.
Ja. Dat heeft nu tot vreemde resultaten geleid. Hè? In het noordoosten, de Newcastle, het eerste waar je aan denkt als je het over de Britse in Klaas heeft.
Ja.
In het prachtige Bolsover, zo'n beetje het celzaten misschien wel van de UK, waar Dennis Skinner zo'n jaar of 100 Member of Parliament was en heel gekend voor zijn regelmatige uitsluitingen uit het parlement voor het zeggen van debutante dingen over de premier.
Ja,
die heeft zijn zetel verloren.
Ja. Die heeft zijn zetel verloren. Bolsover is in de East Midlands. Dus dat is, niet in het noorden, maar kan eigenlijk wel vergeleken worden. Dat is een oudere mijnstad. Dennis Kinder is zelfs zelf ook een mijnwerker geweest. Ja. Eigenlijk meer cliché labor-politicus kunnen eigenlijk, kan zich eigenlijk zo goed als niet voorstellen. Nee. Hij heeft zijn zetel verloren aan de conservatieven.
Hoe gaat zo'n conservatief zich daar presenteren? Wat maakt het dat het publiek van uitgerekend Dennis Kinder op een conservatief stemt?
Ik denk, voor een deel zijn er altijd al wel conservatieve stemmers geweest natuurlijk, die nooit de meerderheid haalden. Maar een extra complicerende factor was deze keer de Brexit Party, waar we eigenlijk niet meer veel over gehoord hebben sinds enkele weken terug Nigel Farage, de leider van de Brexit Party. Sinds hij zich volledig heeft teruggetrokken uit alle conservatieve zetels en heeft eigenlijk zich achter het plan van Boris Johnson geschaard. Wat daarbij vaak is ondergesneeuwd geraakt, is dat ze zich dus niet hebben teruggetrokken uit Labour-zetels. En voor een mooi deel van Labour-stemmers blijft conservatief stemmen.
Taboe, ja.
Taboe, ondenkbaar. Maar ik kan wel, bijvoorbeeld, er zijn wel mensen die op Leave hebben gestemd, vroeger ook op UKIP hebben gestemd in de Europese verkiezingen, en dus nu ook Brexit Party.
Kun je dat zo wat vergelijken met de Vlaams Blokstemmer uit de jaren 80, die daarvoor altijd socialist stemde?
Ik denk dat het daar inderdaad mee te vergelijken valt. Hè. Dus dat zijn mensen die ook alle rapportering van mensen die aan de deur gingen, et cetera, ging ook heel vaak over. Mensen die zeggen, wij krijgen niks meer, en in Londen wordt het allemaal uitgedeeld aan de Europese migranten, et cetera, et cetera. Allemaal, wordt allemaal op een hoop gegooid, natuurlijk. En ik denk dat dat zeker een factor is. Andere factor in het noorden lijkt mij een heel kwalijke praktijk die heel lang heeft blijven duren. Dat gaat eigenlijk al terug tot de half jaren 80, zou ik zeggen. Dat daar de zogenaamde geparachuteerde kandidaten steeds opkwamen. Dus mensen die vanuit de Labour centrale leiding, die net van de universiteit kwamen, uit thinktanks kwamen, et cetera, die dan daar gedropt worden om ze te garanderen dat ze een zetel krijgen.
Ja, dat is zoiets. Hè? Dus iemand die opkomst bij de verkiezingen voor een bepaald stadsdeel, zeg maar, of voor een bepaalde gemeente, die hoeft daar niet noodzakelijk te wonen of die hoeft niet noodzakelijk vandaag te zijn. Bijvoorbeeld, Churchill is regelmatig bijvoorbeeld opgekomen voor constituencies, zoals dat heet, voor kieskringen, waar hij eigenlijk geen fluit mee te maken had.
Ja, hij wordt inderdaad, zo vaak gezegd, je krijgt er een vakantiehuis bij. Dus, zoals Blair, de zetel van Blair in het noorden, Sledgewick, ben ik zeker. Hoe dan ook, die is nu ook verloren gegaan, bijvoorbeeld. En dat was ook, uiteraard, safe Labour seat, onmogelijk te verliezen. Die zetels zijn nu allemaal, er bestaan geen safe Labour zetels meer, met één uitzondering, Londen. Daar is een extreem safe zetels nu gekomen, die er ook altijd al Labour gezind waren. Jeremy Corbyn zijn zetel, Diane Abbott haar zetel, et cetera. De leiding van de Labour van de laatste jaren zat voor een groot deel in Londen. En die zetels, daar hebben de Tories nog steeds absoluut geen kans.
Goh, het is veel om in te nemen.
Het is veel te
gelijk. We gaan daar dadelijk een klein beetje in detail proberen op in te gaan. Maar eerst een beschouwing van een heel erg Brit. We drop down dead, I like the story. Land of home glory. Wait until we drop down dead. Noel Coward was dat. There are bad times just around the corner. En dat zou wel eens heel goed kunnen. We zitten nog in de studio met Anton van Laar, onze UK-watcher. En we hadden het daarnet over de zetel in, was het Sledgewick?
Sedgefield.
Sedgefield, de zetel van Tony Blair.
Ja, waar Tony Blair inderdaad altijd vertegenwoordiger van geweest is.
Alhoewel hij daar helemaal niet woonde.
Nee, uiteraard niet. Hè. Maar het is in Durham, dus ook mijn gebied, zeg maar. Hè.
Ja, waar ze die prachtige kathedraal hebben.
Ja. En die is nu ook voor de eerste keer naar de conservatieven overgegaan, die zetel.
En dat zijn conservatieven die daar wonen?
Dat durf ik niet te zeggen.
Oké. Het is een bijzonder vreemde campagne, omdat eigenlijk beide kandidaten, bij de hoofdkandidaat, als we het hebben over Johnson en Corbyn, ja, die zijn al, Johnson was overduidelijk voor Brexit.
Ja.
Corbyn was er ook niet echt tegen.
Nee, hij wordt altijd gezegd door, zeg maar, een beetje paranoïde Remainers uit zijn partij. Waarschijnlijk zal hij voor Brexit gestemd hebben. Nu, dat lijkt me niet echt heel relevant. Hij heeft campagne gevoerd tegen Brexit wel. Maar hij werd niet echt vertrouwd door de mensen die in de Europese Unie willen blijven. Nu, als we kijken naar de totale percentages van de partijen die, zeg maar, tegen de deal van Boris Johnson zijn, ik kan niet zeggen dat ze allemaal voor het blijven in de Europese Unie zijn, maar als we kijken naar die totale percentages, dan halen die samen 52% tegenover de 48, rond de 48% voor de conservatieven. Dus een omgekeerde resultaat van het referendum. En zoals ik daarnet zei, uiteraard heeft alles te maken met de verdeeldheid aan die kant en de eensgezindheid aan de kant van de conservatieven. Dus het is nu niet zo dat er per se een grote meerderheid, veel grotere meerderheid voor de Brexit is. Het is gewoon een veel meer gedisciplineerde politieke meerderheid.
Ja. Er zijn nogthans wel grote problemen opkomst. Er was grote opkomst, vooral in Schotland. In Schotland lag dat een paar procent onder de 70, geloof ik. Mm-hmm. Dat is nooit gezien. En dat heeft natuurlijk ervoor gezorgd dat de SNP daar de grootste partij is geworden. De Tories verliezen daar meer dan de helft van hun zetels, geloof ik.
Ja, dat klopt. Ja. Labour heeft er ook niks meer terug, niks meer teruggehaald. En dan inderdaad, de Scottish National Party heeft de helft van de zetels van de conservatieven opgegeten. Heeft de Liberal Democrats hun leider uit het parlement gewipt. Die is ook haar zetel kwijt. Jo Swinson, dus die is leider af, automatisch. Ja. Ik geloof dat ze nu 55 van de 60-tal zetels hebben daar in Schotland. De laatste peilingen wijzen ook uit dat er nu echt wel een meerderheid is voor onafhankelijkheid waarschijnlijk.
Ja, nou, het enige probleem daar is dat ze daar Johnson voor nodig hebben om weer zo'n referendum te doen. Of zie ik dat verkeerd? Ik geloof dat de regering in Londen een referendum moet toestaan.
Ze moeten het in principe wel toestaan. Ja. Ja. Nu ja, wat zijn de alternatieven? Is een Catalaans scenario waarbij ze zelf een referendum gaan organiseren? Lijkt me niet onmogelijk. En ik denk ook niet dat het houdbaar is als er echt een structurele meerderheid is en mobilisering rond zo'n referendum om het niet toe te staan. Maar we zullen dat nog zien natuurlijk. Ja.
Dat het regionaal regionamento blijft beperkt tot Schotland? Of zien we dat ook in bijvoorbeeld Noord-Ierland of Wales?
Noord-Ierland, zeker ook een aardverschuiving is een groot woord, maar daar is toch ook een en ander flink doorheen geschud. Eerste keer in de geschiedenis van de UK dat er daar meer Iers-nationalistische zetels zijn dan unionistische. Dus dan diegenen die protestanten, die in principe protestante traditie die bij de UK willen blijven. Vooral SDLP, dus de sociaal-democratische pro-Ierse partij, heeft gewonnen ten koste van Sinn Féin. En heeft één zetel teruggewonnen, waardoor er dus nu meer nationalisten in Ierland zitten dan unionisten.
Dat heeft wellicht ook te maken met het hogere welvaartspeil in Ierland, dat natuurlijk ook bijdraagt door de vele cross-border handelingen, dat daar ook in Noord-Ierland een beetje van kan geprofiteerd worden. Iets dat nu toch wel in gevaar komt.
Ja, zeker. Hè. Dus het plan van Boris Johnson is wel dat de grens in principe open blijft tussen Noord-Ierland en Ierland. Dat is ook eigenlijk de enige optie om het vredesakkoord uit de jaren 90 te respecteren, want er staat daar expliciet in dat zo moet gebeuren. Bijvoorbeeld de Noord-Ieren mogen ook een Iers paspoort houden in plaats van een Brits paspoort. Nu, daar gaan problemen komen, want ze gaan, dat staat dus in een plan, er zal een douanesysteem tussen Noord-Ierland en de rest van het Verenigd Koninkrijk moeten komen.
Het zou dus niet onmogelijk kunnen zijn dat een groot aantal Ieren besluit om een Iers paspoort te halen.
Ja, Ja, maar dat is nu al zo. Hè. Dus in de Sinn Féin milieus wil men geen Brits paspoort. Heel simpel natuurlijk. Nee. Dat is eigenlijk gewoon ook een emotioneel.
Nee, maar het kan ook gewoon een zakelijke beslissing. Ja, dat is veel makkelijker.
Ja,
en
inderdaad.
Ondertussen kun je ook wel wat profiteren van dat Europees lidmaatschap.
Ja, ja, uiteraard.
Van, ja, dat is een interessante evolutie. De Britten zouden zich kunnen geconfronteerd zien met een feitelijke unificatie van Ierland.
Ja, ik denk dat daar... Ik was naar BBC aan het kijken, was iemand van de Ulster Unionist Party, een beetje een partij die van het verleden, die een beetje is voorbijgestreefd, zeg maar, door een meer radicale unionist.
Dat is die fameuze partij van Ian Paisley?
Ja, dat zijn de nieuwe... Die zijn nu eigenlijk dominant in de protestante gemeenschap. De Ulster Unionist Party was eigenlijk altijd de meer respectabele, zullen we zeggen, aan de conservatieve mainstream in de UK gelinkte unionistische partij. Die man zei, we hebben ons eigenlijk lange tijd van vijand vergist. We dachten, de nationalisten die van Sinn Féin, et cetera, die voor de hereniging met Ierland zijn, dat zijn onze grote vijanden en de grote bedreiging hier voor Noord-Ierland. Nu zijn het de Engelse nationalisten. En daarbij bedoelt hij natuurlijk Boris Johnson en Nigel Farage. Mensen die eigenlijk hebben gezegd, tegen 150 jaar conservatieve traditie in, we geven Noord-Ierland soort van op. Want ze hebben een deal gesloten die de Democratic Unionist Party absoluut verwerpt. Waar ze het compleet mee oneens zijn, de Noord-Ierse unionisten. Maar die zich toch gaan doorduwen nu door het parlement. Ze hebben daar een comfortabele meerderheid en ze gaan die er gewoon doorduwen. Dus er komt een vorm van grens. Het is altijd heel, heel vaag wat hij precies zal betekenen. Maar er komt een soort van grens in de Ierse Zee. Dus, ja.
En Joris komt erbij zitten. Ja, want eigenlijk de enige goede optie, of de enige normale optie die je kunt voorstellen, is dat er een grens loopt door de Ierse Zee.
Ja.
Maar dat is niet verteerbaar.
Dat is voor die unionisten in Noord-Ierland zeker niet verteerbaar. Dat is voor hen... Is Noord-Ierland een integraal deel van het Verenigd Koninkrijk en moeten alle regels volledig hetzelfde zijn? Dus, nou.
Gaan we naar Wales. Daar is de schade iets beperkter?
Daar hebben de conservatieven het sterk gedaan. Wales heeft een gelijkaardige dynamiek als het noorden. Hè. Dus er zijn ook veel oude mijnsteden, oude verarmde regio. En daar hebben de conservatieven eigenlijk op een gelijkaardige manier gescoord als in...
Dus dat was geen aanleiding om hun eigen regionale identiteitspolitiek te gaan verzilveren?
Nee, ik weet het niet meer uit het hoofd, maar ik pleit Cymru, of ik probeer het uit te spreken, dat in de buurt komt. Geen potten gebroken, deze verkiezingen. Nee, maar dat is ook altijd moeilijk. Ik denk dat Wales ook eerlijk gezegd een beetje... Het is ook te klein om een serieuze regionale beweging te hebben. No?
Een beetje zoals West-Vlaanderen.
Ja. Of zoals Galicië of zo. Er zijn nog van die regionale bewegingen waar denk ik, de meeste mensen toch levensvatbaarheid van zullen betwijfelen. Hè?
Ja. Ik ga even een plaatje opzetten en dan halen we iets om te drinken, want er wordt hier veel gehoest. Klein ook een keer. Something About England van The Clash. Je krijgt inderdaad wel eens flashbacks met het hedendaagse UK en met dat van de jaren 80 en niet echt de harmony where there is discord, zoals Margaret Thatcher dat placht te zeggen. Hoe ziet dat parlement er nu uit?
Dus zoals gezegd, Tories een zeer grote overwinning geboekt in aantal zetels dan, want in stemmenaantal zijn ze 1% omhoog gegaan. Maar dat is dus een van die vreemde aspecten van het kiesstelsel. Ze hebben nu 365 zetels. En er zijn er 326 nodig om een meerderheid te hebben. Dus ze hebben een relatief comfortabele meerderheid. Van, als ik het even uit mijn hoofd bereken, we hebben naar 40. En Labour verliest 42 zetels. Dus zitten nu op 203. Bij de exit poll leek het erop dat het nog erger zou zijn. De schade voor hen. Dan de derde partij nu in het parlement, maar dat was er voor ook al zo, is Scottish National Party. Die zo goed als alle zetels binnenhalen in Schotland. En de Liberal Democrats winnen tegenover hun vorige resultaat, één zetel, is er op de website hier waar ik aan het kijken was, staat er, ze verliest er 10. Dat heeft te maken met die overlopers uit conservatieve en Labour in de vorige periode, die bij Liberal Democrats geteld worden. Dus die mensen zijn allemaal hun zetel kwijt. Daar komt in feite op neer.
Oké. Zo is het natuurlijk. Even de draad kwijt. Ja, natuurlijk een ruime meerderheid bij de Tories, maar wat we ook zagen voor de verkiezingen, is dat dat ook echt geen één blok was, één maakblok. Er werden mensen uit de partij gezet, er waren interne ruzies. Is dat nu allemaal opgelost? Staan ze nu allemaal als één blok achter Boris?
Dat zullen we nog moeten bekijken natuurlijk. Hè. Dus die mensen hebben allemaal nog hun eigen politieke positie te bepalen. Kijken waar, uit welk kiesdistrict ze komen. Maakt altijd natuurlijk een heel groot... heeft altijd een heel groot verschil. Want zij moeten herkozen worden. Dat is natuurlijk doel nummer één. Het is wel zo, denk ik, dat er heel veel zijn die nu niet anders kunnen. Een beetje vergelijkbaar met Trump in de Verenigde Staten. Als trouw zijn aan de leider die de grote overwinning geboekt heeft. Op dit moment kan je niet tegen Boris Johnson gaan ingaan. Hè?
Ja, maar er zijn...
Hij heeft de autoriteit nu van het overwinningsaura.
Er zijn weinig volwassenen in de Kamer nu. Hè. Je hebt aan de ene kant Johnson, Rees-Mogg, Burkow is er niet meer. Nee. Ze hebben een Speaker of the House die zich nog helemaal moet bewijzen daarin. En die waarschijnlijk ook veel neutraler zal zijn dan Burkow ooit geweest is. En aan de andere kant heb je een oppositie die eigenlijk mank is, geen slagkracht heeft. En die nog haar wonden likt van deze nederlaag.
Die haar wonden likt en die nieuwe wonden aan zichzelf aanbrengt elke dag door de enorme tweestrijd die daar binnen die partij nog steeds wordt gevoerd. Net na de exit poll waren er meteen mensen die zeiden... kwamen de mensen naar boven, zeg maar, om Jeremy Corbyn af te maken. Wel logisch is na zo'n nederlaag uiteraard, maar...
Is dat logisch? Had hij een slecht programma? Wat mij opviel was dat hij elke dag wel een ander programma leek te hebben.
Ja, maar dat is het. Ja. Dat is natuurlijk de manier waarop het vaak gebeurt, is dat ze elke dag een nieuw aspect van hun programma proberen voor te stellen. Nu denk ik dat er daar te veel nieuwigheden bij waren die niet geloofwaardig waren.
Gratis broadband.
Gratis wifi. Ik denk dat de meeste mensen daar niet echt veel geloof aan hechten. Terwijl in principe zou dat niet onmogelijk mogen zijn natuurlijk, maar... Dat zijn het soort zaken, als je daar nog nooit over gepraat hebt en je komt er ineens mee af, dan lijkt het van, ze zijn nu in paniek. Vooral ook hun Brexit-positie was helemaal omgekeerde van Boris Johnson. En Boris Johnson zijn positie was in feite, u zal niet meer over Brexit moeten lezen in de krant. We gaan het in de oven steken en het komt in orde. Terwijl Labour eigenlijk heeft gezegd, we gaan opnieuw naar een technische onderhandeling doen met die vervelende Europese ambtenaren die altijd weer met nieuwe woorden afkomen en nieuwe juridische constructies opzetten. Het zal iets beter zijn dan de vorige. En dan gaan we opnieuw een referendum doen en gaat u opnieuw ruzie hebben met uw zoon over de Brexit. En ik denk dat geen winnende positie is. De meeste mensen zijn echt wel Brexit-moe op dit moment, denk ik, in het Verenigd Koninkrijk.
Ja, en ondertussen kon je elke dag in de krant het ene horrorverhaal na het andere lezen over wat er in de Engelse ziekenhuizen gebeurt.
Ja.
Je hebt daar en dan Johnson die elke dag ook zegt hoeveel hij wel niet mee gaat bijinvesteren in de NHS.
Ja.
Terwijl er anderen zijn die zeggen van ja, maar hij gaat dat uitverkopen aan de... gaat het privatiseren en het zullen Amerikaanse gezondheidsinstituten zijn die dat gaan overnemen.
Dat was een van de sterkste momenten van Labour in principe in hun campagne. Ze hebben er een heel technisch nerd document weten op te diepen. Maar dat dan waaruit zou blijken dat NHS op tafel ligt in onderhandelingen met de Verenigde Staten voor een handelsakkoord. Uit interesse natuurlijk, naar advertenties bijvoorbeeld gaan kijken, ook van Brexit Party op Facebook. En dan gaat het ook heel vaak over de druk die op de NHS wordt uitgeoefend door immigranten. Dus dat is een rechtse tegenpositie tegen Labour, en zo, die eigenlijk voor hen dan verklaart waarom de NHS zo in problemen zit. En ik denk dat dat ook wel werkt bij veel mensen, hoor. Dus Labour zit nu met Ja, dat is een tweestrijd tussen al die zitten. Maar
dat is zo wat het paradepaardje van de Engelse maatschappij, de NHS.
Ja.
Je bent geregistreerd bij een arts, je GP, je general practitioner. Mm. En als er iets scheelt, dan ga je naar het ziekenhuis. En dat is allemaal geregeld.
Ja. Er wordt in ziekenhuizen niet over geld gepraat, zeg maar.
Nee. Ja. Dus toch wel een beetje een uniek systeem in Europa. Als we daar het Verenigd Koninkrijk nog mogen bijrekenen.
Ja, ja.
Maar dat is natuurlijk een doorn in het oog van de vrije ondernemer.
Ja, uiteraard is er iets bij een handelsakkoord. En dat wordt wel... een handelsakkoord... Dat zal onderhandeld worden tussen de Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Is dat een zeer asymmetrische machtsrelatie, waarbij de Verenigde Staten eigenlijk zo'n akkoord niet echt nodig heeft. Maar het Verenigd Koninkrijk dat absoluut wel nodig heeft. Hè. Dus ze zullen eigenlijk wel toegeving moeten doen op bijna alle vlakken. Nu heeft Trump ook wel de hint ontvangen. Tijdens een campagne heeft hij verschillende keren gezegd, NHS zal niet op tafel liggen. Daarna werden een paar keer vragen gesteld over de NHS en bleek dat hij niet echt wist wat het betekende.
Nee, dat ik denk niet
maar
dat hij
er is ooit... niet, daar verbaasden we ons niet meer over natuurlijk. Maar ja, ik denk dat de nummer één factor is geweest. Mensen willen die Brexit achter de rug hebben. Hè. Mm. En ik denk dat Labour is gekomen met een programma voor na de Brexit.
Ja. Maar dat is ook wel... Boris Johnson is burgemeester van Londen geweest, is premier. Mm-hmm. Hij is nooit echt populair geweest.
Nee, hij is...
Als bestuurder.
Als bestuurder was hij in Londen zeker niet populair meer, op het einde.
Nee. Ik bedoel, voor een Brit om dan eerder voor een Indiër te stemmen dan voor een roodbloedige Brit... Dan kan je toch met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat hij niet heel tevreden was over die roodbloedige Brit.
Nee, dat denk ik ook. Maar het blijft Londen natuurlijk. Hè. Dus ik denk dat deze verkiezing ook weer heeft aangetoond, nog meer dan voorheen, dat Londen toch echt een andere wereld is tegenover de rest van het Verenigd Koninkrijk. Hè. Dat is sowieso ook zo als je... We kennen allemaal veel mensen die regelmatig eens in Londen komen en die dan... Iedereen waar je mee spreekt, dat is ook bij mij zo, die tegenkomt, zijn allemaal... Van die Brexit, waarom hebben we dat ooit beslist? Wat een domme keuze. En die willen allemaal terug naar de Europese Unie. Maar ik denk dat we de illusie nu moeten opgeven. Het zal niet gebeuren. De Brexit zal er wel komen. En,
het is ook niet echt een optie, hè? Dat er terug zou kunnen gekomen worden naar Europa. Dat heeft Europa ook al uitgesloten.
Ik denk, als er nu in complete politieke science fiction een nieuwe meerderheid van de Liberal Democrats was geweest, dan... Dat wel gekund worden, want er is daar niemand. In principe is het, maar is het een verlies voor beide kanten, hè, economisch gezien.
Hoe moet nu zo'n oppositie gevoerd worden, die zo moeilijk zal zijn met een zo grote meerderheid aan de andere kant?
Ja.
En Brexit natuurlijk, waar je dus voor een aantal waarschijnlijk zeer sociaal ongunstige maatregelen je eigenlijk weinig daartegenover kunt zetten.
Nu, hoe moet dat gevoerd worden? Ik denk dat er...
Of wat zijn hun plannen? Heb je daar een idee
van? Nu zijn hun plannen vooral... We gaan nog eens met onszelf bezig zijn.
Ja.
En we gaan een nieuwe leider verkiezen. We gaan... We moeten terug connecteren met onze basis. En al die clichés die we al verschillende keren gehoord hebben in alle mogelijke landen waar de socialistische partijen verliezen. Dat horen we altijd hetzelfde natuurlijk. Hè. We moeten terug naar de basis enzovoort. Maar ik denk dat een van de belangrijke zaken zou worden, zal Boris Johnson zijn belofte kunnen waarmaken van beste mensen, Brexit is achter de rug en we horen er niks meer van. Ik vrees dat dat niet zo zal zijn, voor hem dan. Aangezien eind januari begint die transitieperiode en dan zijn we weer vertrokken voor jaren onderhandeling over een handelsakkoord. Nu, ik vond een goede verwoording die ik onlangs las. Ik weet niet meer van wie, die zei, het is eigenlijk het succes van Boris Johnson zal zijn als Brexit aan pagina 2 en aan pagina 6 zal gaan van de krant. Dan is het eigenlijk goed. Dan...
Is dat die met die blote borsten?
Ja, de pagina 3 is dat zeker.
Oké, dat is pagina 3.
Ben ik zeker, ja. Hoe dan ook, dan is het eigenlijk al goed, want het is onmogelijk, het zal niet gebeuren dat Brexit achter de rug is het einde van dit jaar, van 2020. Dat zal eigenlijk me na zeker niet gebeuren.
Dan vraag ik mij af, hoe ziet een, hoe ziet die Labour-leider eruit? Wat voor iemand is dat, de leader of the opposition? Wat voor iemand gaat dat worden?
Wat voor iemand zal het worden?
Wel, laten we het zo stellen, wat voor iemand zou het moeten worden? En wat voor iemand wordt het waarschijnlijk?
Ja, ik denk, als we naar de leden kijken van Labour, want uiteraard verkiezen zij de leider en niet de journalisten die een mening hebben over wie de leider zou moeten worden.
Maar dat zijn dus bijvoorbeeld ook mensen die Dennis Skinner hebben weggestemd.
De leden van Labour zijn, sinds Corbyn is verkozen geraakt, vorige keer, zijn overwegend progressieve Remainers die enorm aangetrokken waren tot zijn links programma. En die mensen zijn er en die zullen niet zomaar weggaan. Dus die mensen gaan volgens mij een Corbynism without Corbyn leider herverkiezen.
Wat is dat Corbynism?
Dus hij heeft echt wel de breuk gemaakt toch met de vroegere Labour van de Irak-oorlog en van de, ja. En van de privatiseringen. Ja. Onder Blair en Gordon Brown in mindere mate, maar toch ook wel.
Ja, het hier ook niet onbekende derde weg.
De derde weg, hè. Ze hebben daar echt wel een breuk mee gemaakt. En er zijn een aantal commentatoren die nostalgisch zijn naar die tijd van Blair toen... Toen zij het voor het zeggen hadden. Maar dus ik denk dat die tijd sowieso gedaan is. Zal niet terugkomen. Er is geen sociologische basis meer voor. De partij is enorm verjongd. Is nu een van de grootste ledenorganisaties ter wereld, partijen. Buiten enorme landen zoals China en India gerekend.
Is dat zo? Dus alhoewel ze een heel lage score halen, is hun partij eigenlijk springlevend?
De partij is een heel sterke campagnevoerende organisatie, maar wordt, denk ik, buiten Londen toch wel gezien als heel op Londen gecentreerd. Corbyn komt uit Londen, is middelklas eigenlijk van achtergrond. Diane Abbott,
het cijferwonder van Labour, ja.
De schaduwminister van Binnenlandse Zaken, zeker, is uit Londen. Dus ik denk, lijkt mij, maar ja, dus als buitenstaander natuurlijk, de logische keuze zou iemand zijn uit het noorden. Er is daar iemand die geclashed heeft met Boris Johnson, Angela Rayner. Zij is geloof ik de schaduwminister van onderwijs, als ik het juist heb. Zij is op haar 16 gestopt met school, heeft zich dan tot verpleegster geschoold, was een tienermoeder, et cetera. En zij heeft heel sterk campagne gevoerd tegen Boris Johnson, die in het verleden uitspraken heeft gedaan over alleenstaande moeders en dergelijke. En dat lijkt mij iemand die... Zij komt over als heel working class, maar iemand die het zelf gemaakt heeft. En zij heeft een zetel in Manchester en zal, denk ik, volgens mij is zij een van de favorieten bijvoorbeeld.
Ja. Ja. Hoe lang duurt het eer zo'n partij daarvan bekomt?
Nu, hun voordeel van Labour is dat ze nu heel veel tijd hebben. Hè. Ze zitten 5 jaar...
Behouden ze natuurlijk het feit dat morgen in de kranten staat dat Boris de vader is van een Pakistanse tweeling of
ja,
zo?
Ja. Wanneer komt er een nieuwe leider? Dat zal nog wel even duren, denk ik. Corbyn heeft aangekondigd dat hij zal aftreden. Maar dat er eerst een reflectieperiode komt die hij nog wel zal leiden. Dus weet ik ook niet of dat altijd per se een goed idee zou zijn. Maar,
dat is ook iets heel links, hè? Een eigen flagellatieperiode.
Ik hoop de zelfkastijdingsperiode eerst. Mensen gaan elkaar beschuldigen van antisemitisme en dergelijke.
Ja, wat was dat in godsnaam? Je kunt toch niet voorstellen dat Labour antisemitisch is, of zie ik dat verkeerd?
Ja, er zijn zeer veel mensen, commentatoren, die al dan niet eerlijk Corbyn specifiek en de Labour-partij en Labour-partij in het algemeen ook wel, beschuldigd hebben van dat daar sterke antisemitische tendensen in zouden zitten. Nu, dat zijn ook...
Nu, je gaat het dan over uitspraken anti-Israël, want dat is hier ook weer in de actualiteit, dat wanneer men een uitspraak anti-Israël of anti-Zionist doet, ja. Dat men dan gelijk ook antisemiet is.
Ja, dat heeft daar zeker mee te maken. Hè. Als je nu gaat kijken naar de echte gevallen waar men dan over spreekt, Schoutbrot heeft een of andere comment gezet op een Facebook-post 12 jaar geleden, en die Facebook-post was aan graffiti... waarbij er antisemitische patronen in te vinden zouden zijn. Nu, het gaat niet over bijvoorbeeld zaken die in de conservatieve partij ook zijn gebeurd, waarbij George Soros als haatfiguur wordt opgevoerd. Die vind ik toch ook wel, waarbij je kunt zeggen, dat is ook antisemitische tropes, zoals het daar wordt genoemd. Ja. En natuurlijk is het zo, die partij is gegroeid, is vervijfvoudigd of verdrievoudigd, als ik het goed heb, in ledenaantal. Daar zijn natuurlijk allemaal allerlei soorten figuren bijgekomen en die kennen...
Je weet niet altijd wie dat is.
Je weet niet wie het is. Er zijn ook gewoon leden bij die natuurlijk niet per se altijd onderscheid tussen Israël en het Jodendom maken en dergelijke. En dat is een probleem dat links en rechts speelt. En ik denk niet dat daar... Maar het is wel zo dat daar heel sterk gebruik van gemaakt is geweest. Ook door Liberal Democrats. En ook door de interne oppositie tegen Corbyn in zijn eigen partij.
Om af te sluiten, ja, ze gaan 31 januari gaan ze uit Brexit. Wie gaat dat mogelijk maken? Tot dusver hadden we mensen als Dominic Raab en Michael Gove. Gaan die aan de slag blijven daarin?
Die zal wel een en ander veranderen in het kabinet, maar ik denk dat de meeste van die mensen aan de slag blijven. Er was een heel sterk Brexit-georiënteerd kabinet al. Nu zal waarschijnlijk die wet zo snel mogelijk terug door het parlement gejaagd worden. En dan gaan we naar de volgende fase. Hè. Dus dan is de eerste fase van de Brexit achter de rug.
Ja, dan zien we je terug in de studio. En dan gaan we het een beetje in gedetailleerd erover hebben. Bedankt Anton van Laar. Joris, wat hebben wij volgende week al iets?
Nee.
Nee, volgende week is nog een verrassing.